Oh, wat is het goed om weer wat mensen te zien. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En ook de mensen thuis, even de juiste camera zoeken. Ook fijn dat jullie meekijken, misschien nu of later op dit moment. We zijn met elkaar eigenlijk bezig, of pas net begonnen aan een soort van wandeling door openbaring heen. Een soort van wandeltocht. Met als sleutelbegrip, als sleutelterm aanbidding. Dus onze reis van aanbidding door het boek Openbaring zou je kunnen zeggen. En 2 weken geleden zijn we begonnen bij het begin, bij hoofdstuk 1. En ik heb 2 weken geleden gezegd van aanbidding betekent dat we God ontmoeten. Aanbidding is een ontmoeting met God. En Dat is precies de reden waarom we op zondag bij elkaar zijn. Dat is precies de reden waarom je ergens deze week op die aanmeldbutton geklikt hebt op de website, omdat je hier wilt zijn. We zijn hier bij elkaar om God te ontmoeten. Zondag naar zondag naar zondag. En in dat eerste hoofdstuk van Openbaring ontmoette Johannes God ook. En hoe, zou ik zeggen. Hij was onder de indruk. Hij was zodanig onder de indruk dat hij als dood neerviel. En dan krijgt Johannes de opdracht om te schrijven. En nadat hij schrijft een soort van hele persoonlijke, op maat gemaakte inleiding, schrijft hij voor elk van de 7 gemeenten. En daarna gaat hij nog een stapje verder en nemen we met elkaar een kijkje in de hemel als we de hoofdstukken 4 en 5 gaan lezen. En vanmorgen hoofdstuk 4. En ik zat te denken, de afgelopen week heb ik regelmatig door dat 4e hoofdstuk nog weer gelezen, geploeterd, herlezen. En ik moest denken aan een ervaring die ik wel eens mee heb gemaakt in het buitenland. In sommige landen is het gebruikelijk dat op het moment dat er gelezen wordt vanuit het woord van God, dat de mensen gaan staan. Als een soort van ontzag, als een soort van eerbied voor het woord van God, als eerbied voor datgene wat ze horen. En ik dacht, doe eens gek. Dus voordat ik ga lezen, wil ik jullie vragen om te gaan staan. En dan lezen we met elkaar hoofdstuk 5. En ook als je thuis bent, misschien is het goed om eentje rechter op de bank te gaan zitten, of ook zelfs te gaan staan. Openbaring hoofdstuk 4. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu, kom hierboven. Dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Diegene die daar zat, had een uiterlijk als van jaspis en sarde. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als een smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens, die van voren en van achteren 1 en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels met overal ogen aan de buiten- en de binnenkant, dag en nacht. Zonder ophouden roepen ze, heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was en die is en die komt. Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En legde hun kransen voor zijn troon met de woorden, u komt alle lof, eer en macht toe. Heer onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Jullie mogen weer gaan zitten. Johannes, die is getuige van de hemelse liturgie. En Johannes die ziet dat er continu elk moment van de dag voortdurende aanbidding is voor God. En in hoofdstukken 4 en ook 5, die horen bij elkaar. Over een week of 2, 3, de volgende keer gaan we naar hoofdstuk 5 kijken. Maar hoofdstuk 4 en 5 horen bij elkaar. Volgens mij is een van de opdrachten in de kringen ook om gewoon even de tijd te nemen en om beide hoofdstukken te lezen, achter elkaar door. En de focus in hoofdstuk 4 ligt dan op God die op de troon zit. En in hoofdstuk 5 verschuift die focus een beetje en wordt het blik gericht op Christus. In hoofdstuk 5 over hem gesproken als het beeld van een lam. En de achtergrond van deze beide hoofdstukken, die vinden we in Ezechiël 1 en ook zoals Judith vanmorgen al las in Jesaja hoofdstuk 6. Beide hoofdstukken, Ezechiël 1 en Jesaja 6, gaan over de roeping van de beide profeten. Die beide roepingsverhalen vormen de achtergrond van dit beeld. En centraal in het hoofdstuk staat de troon van God. De troon van God en alles wat zich daaromheen afspeelt. Continu aanbidding. Elk moment van de dag, elke minuut van de dag klinken die woorden van aanbidding. En als je beide hoofdstukken leest, 4 en 5, dan zie je dat er een soort van progressie in aanbidding is. Het begint met de vier wezens die God aanbidden. Vervolgens zie je dat er 24 oudsten zijn die God aanbidden. En dat lees je in hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 5 zie je dat die beide groepen, die vier wezens en die 24 oudsten, zich bij elkaar voegen en gezamenlijk als groep God aanbidden. Daarna komt er een grote menigte van engelen erbij die God aanbidden. En uiteindelijk sluit hoofdstuk 5 af met de woorden dat elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde God aanbidden. Dus van vier wezens naar 24 oudsten, naar beide groepen samen, naar nog een heleboel engelen daarbij, tot aan uiteindelijk elk schepsel in hemel en op aarde. En die lijn van aanbidding, die progressie van aanbidding, zie je naar voren komen in deze hoofdstukken. Voortdurende aanbidding. Eigenlijk zoals Paulus de gemeente in Thessalonica oproept om te bidden zonder ophouding houden, lezen we hier dat er aanbidding is zonder ophouden. Dat is de hemelse liturgie, de hemelse eredienst, zou je kunnen zeggen. En die aanhoudende, die voortdurende aanbidding spitst zich toe op drie elementen. Het eerste is wie God is. Het tweede is wat hem toekomt. En het derde is om wat hij gedaan heeft. Allereerst om wie God is. Heilig, heilig, heilig is God de Heer. De Almachtige die was, die is en die komt, lezen we in vers 8. Tot drie keer toe klinkt dat woord heilig. Normaal gesproken, als je in de Bijbel leest en iets moet benadrukt worden, dan wordt het twee keer gezegd. Denk bijvoorbeeld aan Johannes, waarbij Jezus zegt, maar voorwaar, ik zeg u, dan hoor je twee keer voorwaar. Om het te benadrukken. Hier staat heilig, heilig, heilig. Tot drie keer toe. Om het te benadrukken. En heilig. Wat is dan heilig? Er is zoveel te zeggen over heilig. Heilig betekent apart gezet. Heilig betekent iets of iemand van een totaal andere orde. Heilig betekent rein. Puur. Schoon. Vlekkeloos, onberispelijk, perfect, volmaakt, volkomen. Eigenlijk schieten woorden tekort om het begrip heilig aan te duiden. En misschien dat dat beeld van Mozes bij de brandende braamstruik het nog wel het beste uitdrukt. We kennen het verhaal, Exodus hoofdstuk 3. Als Mozes bij die brandende braamstruik komt en de woorden hoort, stop, trek je schoenen uit, want dit is heilige grond waarop je staat. Kom niet verder dichterbij, want heiligheid heeft ook iets verwoestends in zich. God is zo anders, zo heilig, dat als we te dichtbij zouden komen, als op dat moment Mozes te dichtbij zou komen, zou hij sterven, ophouden te bestaan. En vanuit die heiligheid van God vloeit als het ware automatisch zijn almacht voor. De Heer, de Almachtige. Of in het Oude Testament ook wel genoemd, de Heer van de hemelse legers. De Heer van de legerschaar. Alles is in Gods hand. Hij is soeverein, zeggen we dan met een moeilijk woord. God is in control. Er gebeurt niets buiten God om. En concreet, in de periode van de eerste eeuw, waarin het boek Openbaring geschreven is, en het gaat over een periode van vervolging, waarbij de zeven gemeenten die aangeschreven worden, gebukt gaan onder verdrukking, onder vervolging, klinken die woorden, maar God is almachtig. God is in control. Er gebeurt niets buiten hem om, buiten zijn wil of buiten zijn weten om. God staat daarboven. Maar ook nu, niet alleen toen, maar ook nu, God is nog steeds de Almachtige. Ook nu, als we zien om ons heen dat de wereld schudt en trilt en rammelt op haar grondvesten. Ook nu, als we misschien zelf wel aan de lijve zien dat onze zo zorgvuldig en goed opgebouwde veiligheid langzaam begint af te brokkelen. Ook nu is God de Almachtige en staat hij daarboven. Maar ook heel persoonlijk. Ook heel persoonlijk. Als je een dreun te verwerken krijgt in je leven. Als er ziekte is of verdriet. Of heel concreet. Als je misschien alleen in het ziekenhuisbed weggereden wordt naar de operatiekamer. God is de Almachtige. Hij is in controle. Die was en die is en die komt, staat er dan verder. Altijd dus. Toen en nu en straks. God is heilig en de Almachtige en altijd. Hem komt de aanbidding toe. Dag en nacht. Nee, elke minuut van elke dag en elke nacht. En dan vervolgt het lied van aanbidding in vers 11 van dit vierde hoofdstuk. En dan lezen we dat ze zingen, u komt toe, alle lof, alle eer en macht, Heer onze God. Lof, eer en macht komen God toe. En er zijn twee dingen die opvallen in dat eerste gedeelte van het 11e vers. Het eerste is dat er staat, Heer onze God. Precies die woorden moesten gebruikt worden als je de keizer aansprak in de eerste eeuw. Dat is wat de keizer wilde horen. Heer onze God. En dit zijn precies de woorden die gebruikt worden voor God. Dus lof, eer en macht komen niet de keizer toe, maar ze komen God toe. Lof, eer en macht komen niet welke andere politieke grootheid of macht toe. Nee, ze komen God toe. Lof, eer en macht zijn enkel voorbestemd voor God. En opnieuw, in die periode van de eerste eeuw, als de politieke macht hard aan de touwtjes trekt en een vervolging is, is het goed om te horen dat God onze Heer is en hem lof, eer en macht toekomen. Maar ook nu. Ook nu mogen we weten en beseffen en elke dag er weer bij stilstaan. Dat het niet gaat om welke wereldse machthebbers dan ook. En hoeveel arrogantie er ook tentoongespreid wordt. Of hoeveel wapengekletter er ook gehoord wordt. De lof, eer en de macht komen alleen God toe. En niet wereldse heersers. Het tweede wat me opvalt is dat woordje onze. Heer, onze God. Het geeft iets van relatie weer. Persoonlijk. Verbinding. God is persoonlijk. En eigenlijk is dat persoonlijke contact met God onmogelijk vanwege zijn heiligheid en vanwege zijn glorie. Maar toch. God is een persoonlijk God. En dat is het wonder wat we straks met elkaar mogen vieren als we avondmaal vieren. In Christus is er geen afstand meer tot die heilige God. In Christus mogen we hem ontmoeten. En dan vervolgt dan in dat 11e vers het lied van aanbidding. Want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Er wordt benadrukt dat God de schepper is van hemel en aarde. Eigenlijk wat we net met elkaar ook al zongen. Vanuit de wil van God is alles ontstaan en ontstaat het nog steeds. God geeft leven, nog steeds. In de natuur, in de mens. God is schepper. En later in de Openbaring, als je doorbladert en verder leest, dan zie je dat zelfs de schepping God te hulp komt tegen, in de strijd tegen het kwaad. Je leest in hoofdstuk 12 bijvoorbeeld, dat de schepping haar mond opensperrt en een grote riviervloed van de draak opslokt, zodat er geen vernietiging is. Je leest in hoofdstuk 16 bijvoorbeeld, dat de hitte van de zon te hulp komt om mensen te veroordelen die tegen God ingaan. En als God spreekt, dan gebeurt er iets. God creëert. Hij is creator. Maar God creëert niet alleen. Hij onderhoudt ook. Hij onderhoudt zijn schepping ook. Hij trekt zich het lot van deze wereld aan. Hij trekt zich het lot van zijn schepping aan. Dus het is niet zo dat God iets gemaakt heeft en dan een grote stap terug doet en zegt, en nu trek ik mijn handen ervan af en jullie zoeken het maar uit. Nee, God is schepper. Dat betekent dat hij creëert en dat hij betrokken is en betrokken blijft. Hij blijft zich bemoeien met deze aarde tot aan het einde toe. En dan? Dan is daar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waar God zelf in ons midden zal wonen. Weet je, wanneer het gaat om aanbidding, dan beperken wij ons vaak, als we het daarover hebben, dan beperken wij ons vaak tot die paar liederen die we hier op zondagmorgen met elkaar zingen. Ja? En als we daar dan naar kijken, naar aanbidding, dat specifieke moment op zondagmorgen, dan spelen we zo vaak vorm en inhoud tegen elkaar uit. Maar ze horen bij elkaar. Vorm en inhoud horen bij elkaar. In dit vierde hoofdstuk in Openbaring hebben we stilgestaan. Hebben we gekeken naar de inhoud van aanbidding. Naar wie God is. Naar wat hem toekomt. Naar wat hij doet. Maar naast deze inhoudelijke kant. In dit vierde hoofdstuk. Naast deze inhoudelijke kant van aanbidding zien we ook heel veel over vorm. Er wordt heel veel gesproken over de manier van aanbidding. En in de praktijk zeggen wij dan wel eens, dat doet er niet zo toe. Weet je, het moet vanuit je hart komen en dan is het wel goed. Als het hart maar goed is. Maar als je kijkt wat er in dit hoofdstuk gesproken wordt over de vorm van aanbidding, dan zijn vorm en uiterlijk wel degelijk van belang. Laten we eens kijken. Er staat een troon. Er is een grote zaal. Er zijn edelstenen die als een regenboog een soort van om of over die troon zitten. Er is witte kleding. Er zijn gouden kransen. Er is bliksem. Er is donder. Er is geraas. Er zijn fakkels. Er wordt gesproken over je neerwerpen voor God. Niet gewoon maar knielen, maar je neerwerpen voor God. En je krans afleggen voor God. Allemaal uiterlijke zaken. Allemaal uiterlijke zaken die matchen, die overeenkomen met de inhoud van aanbidding. Dus beide aspecten van aanbidding zijn belangrijk. Vorm en inhoud zijn belangrijk. Ja, het gaat om de inhoud. Het gaat om je hart. Het gaat om je hartsgesteldheid. Hoe dat gericht is op God. Maar dat is niet het enige. Want vanuit je hart, vanuit die inhoud van aanbidding, mag je dat misschien heel voorzichtig laten doorcijpelen tot in de rest van je leven. Naar je manier van leven. Naar je houding. Naar elkaar. Naar anderen toe. En je mag daarbij met een soort van heilig streven uiterste best doen om alles te geven aan God. Om het beste te geven aan God. Heel concreet. Als je op zondag hier komt om God te ontmoeten. En je in zijn aanwezigheid bent, hier in het midden van de gemeente. En vervolgens vanuit zijn aanwezigheid, en misschien wel met zijn aanwezigheid, straks weer naar buiten loopt. En dan wordt het morgen maandag en dinsdag en woensdag. Dan mag je laten zien dat je hier vanmorgen God ontmoet hebt. Zullen we onze ogen sluiten en samen bidden. Vader in de hemel, Heer, als we dit zo lezen, dit hoofdstuk, als we proberen om ons er een voorstelling van te maken, dan overweldigt het. Vader, het is zo groot. U bent zo groot. Het is zoveel om in ons op te nemen. Heer, u die was en is en komt. U die alles in uw handen heeft. En Vader, dan zijn we u dankbaar. We schieten woorden tekort om onze dankbaarheid te uiten. Heer, en tegelijkertijd bidden we ook. Bidden we, Heer, met elkaar en voor elkaar. Voor de mensen die kijken. Heer, dat we uw grootheid in ons leven mogen ervaren. Mogen zien. En mogen uitdelen. We bidden, Heer, dat het ons mag raken tot in het diepst van uw wezen. En we zijn u zo dankbaar. Dat we u persoonlijk mogen kennen door uw Zoon, de Heer Jezus. En dat we zomaar, en niet zomaar, maar dat we toegang hebben tot uw heiligheid. Tot deze plek. En dat ook wij elke minuut van de dag te pas en te onpas bij u terecht kunnen om ons hart uit te storten. Om ons leven te geven, opnieuw en opnieuw. Heer, en zo bidden we met en voor elkaar. Zegenen we elkaar in uw machtige naam en vragen we u. Geef ons wat we nodig hebben in het verloop van deze dag en de komende week. Zodat we mogen leven in aanbidding voor u. We prijzen uw heilige naam. Amen.